So, goedemorgen, hartelijk welkom. Bienvenue à tous les frères et sœurs en Christ, les frères et sœurs de Rwanda, de Charleroi, de Anvers, je pense aussi. Vous êtes tous les bienvenus dans notre église et j'ai pris que ce serait vraiment une bénédiction, pas uniquement pour Nesha, mais aussi pour vous-même. Alors, je vais commencer comme ça. Je dois vous dire, je ne vais pas traduire le sermon en français. Je vais prêcher en irlandais, mais j'ai quand même quelques versets bibliques en français pour vous aider à pouvoir suivre le sermon. Alors, soyez bien le bienvenu, hartelijk welkom. Het is fijn dat jullie er zijn. Ook fijn aan de bezoekers in onze kerk. Als u Nederlandstalig bent, dan kunt u gewoon volgen. En als u Franstalig bent, dan moet u de Bijbelteksten proberen te lezen en te volgen. Ik ga een stukje lezen met jullie uit het boek Deuteronomium, uit het Oude Testament. Deuteronomium hoofdstuk 29. Dat is een stukje waar ik mee bezig was in mijn persoonlijke tijd met God. En ik las daar iets dat me heel erg heeft aangesproken. Heel het boek Deuteronomium, maar ook Leviticus en Numeri. Deuteronomium betekent tweede wet. Is eigenlijk de herhaling van de wet van Mozes. De wet van Mozes die op de Horeb werd gegeven. En Mozes herhaalt eigenlijk deze wet 40 jaar later. We zijn 40 jaar verder, we zijn aan de rand, aan het moment om eigenlijk het beloofde land binnen te gaan. De Israëlieten staan klaar om het land binnen te gaan. En Mozes spreekt opnieuw van de wet. En hij spreekt van twee dingen heel duidelijk. Hij spreekt van zegen, benediction, en van vloek, malediction. En hij zegt van kijk, aan jullie is de keuze. Wat wil je? Kies het goede en volg de Heer, dan zul je gezegend worden. Wat is de zegen van God? Goh, ik heb een beetje een lijst gemaakt. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Je zult een goede opbrengst hebben op je land. Je zult veel kinderen krijgen. Je zult veel welstand hebben. Je zult leningen kunnen geven aan andere mensen, zonder dat je zelf ooit hoeft te lenen. Even nadenken. De vijanden die rond je heen zijn, die zul je kunnen overwinnen. Dat zijn een van de voorbeelden van de zegeningen van God. De vloek is natuurlijk net het tegenovergestelde. Ja, dat is... En de vloek is eigenlijk veel langer dan de zegeningen. Die heb gemaakt, die lijst. De vloeken, dat is echt heel erg om te lezen. Het is een beetje schrikwekkend om te lezen. Nu, Mozes had de wet herhaald. En de wet bestond eigenlijk uit godsdienstige regels, maar ook maatschappelijke regels. Er waren bijvoorbeeld regels die te maken hadden met hoe ga je met elkaar om. Stel je voor dat in het midden van de Israëlieten iemand was die iemand anders had gedood, per ongeluk. Zonder hem te hebben gehaat, staat er letterlijk in de Bijbel. Dan was het normaal gezien oog om oog, tand om tand en zelfs een leven om een leven. Ja? Als ik iemand zou gedood hebben, dan mocht iemand anders mij doden. Maar de wet van Mozes, de wet van God eigenlijk, die gaf een uitweg en die zei van, je kan vluchten naar een vrijstad of naar een vrijplaats. Dat is een plaats waar dat niemand mag komen om jou te vermoorden. En dat duurt totdat de rechtspraak begint. En op het moment dat de rechtspraak begint eigenlijk, wordt het afgehandeld. Dan kan je misschien veroordeeld worden vanwege moord. Dat is een maatschappelijke regel uit de wet van Mozes. Er zijn heel veel mooie maatschappelijke regels in de wet van God. 613 wetten, misvot noemt dat, bar mitzvah, misschien ken je dat al, mitzvot betekent wetten. 613 wetten waren ook godsdienstige wetten natuurlijk. Bijvoorbeeld, een beetje in de situatie van Canisius en Clarisse, als er een kindje werd geboren, als er een zoon werd geboren, dan was er een periode van 40 dagen dat de vrouw onrein was. En dan moest er een offer gebracht worden, een brandoffer en een reinheidsoffer. En dat bestond eruit dat ze twee tortelduiven of twee jonge duiven konden nemen en ze konden dat offeren aan God. Dat gebeurt ook bij Jezus in de tempel. Als Jezus door zijn ouders wordt gebracht eigenlijk, dan staat er, ze offerden twee jonge duiven. Goed, Mozes herhaalt de wet eigenlijk. En op het einde roept hij alle mensen samen. Hij weet dat hij zal sterven in de velden van Moab. Ja, zijn graf is nooit gevonden. God heeft hem ook begraven. Dat staat heel bijzonder in de Bijbel. Hij weet dat hij daar zal sterven. Hij herhaalt de wet. En de mensen zijn bij elkaar. We gaan de eerste PowerPoint bekijken. Hier bent u nu allen bijeen. Ten overstaan van de Heer, uw God. De stamhoofden, de oudsten, de schrijvers, alle mannen, vrouwen en kinderen van Israël en alle vreemdelingen die als houthakker of als waterputter in het kamp werken. U bent bijeen om toe te treden tot het verbond dat de Heer uw God vandaag met u sluit en de sancties die erbij horen te aanvaarden. Misschien kan je het even in het Frans laten zien, dat is de volgende. Kijk of ik het kan meelezen, de tweede PowerPoint. Of is het de derde misschien? Nee, dan ga ik het eerst. De tweede in het Nederlands. Kun je de tweede PowerPoint eens tonen? Oh. Technische problemen. Ik hoop dat je je Bijbel bij je hebt. Dan mag je je Bijbel open doen. Ja. Ik ga intussen de tekst in het Frans lezen. Dat is misschien het gemakkelijkste, hè? Alors je vais lire de Deutéronome 29, verset 10. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu. Dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu. Car il te l'a dit, et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Zo wil hij u vandaag tot zijn volk maken, en dan zal hij uw God zijn, zoals hij u heeft beloofd en zoals hij ook uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder ede heeft toegezegd. Niet alleen met u die hier nu ten overstaan van de Heer, onze God, bijeen bent, sluit ik dit verbond, maar ook met degenen die er nog niet bij zijn. God nodigt zijn volk uit om een verbond te sluiten. Hij zegt, ik wil u tot een volk maken en ik wil dan uw God zijn. God wil dat mensen hem met hart en ziel lief hebben. Een verbond zou je ook kunnen noemen een testament. Het oude verbond is eigenlijk de oude afspraak met God, met wetten, regels en voorschriften. 613 wetten van God, het oude verbond. Maar eigenlijk als je al die wetten zou samenvatten in enkele woorden, weet je wat je dan krijgt? Welke woorden krijg je? Jezus spreekt er ook over. De kern van de wetten ligt eigenlijk in Deuteronomium hoofdstuk 6, vers 5 en 6. En iedere gelovige Jood, die zegt iedere ochtend en iedere avond hetzelfde gebed op. Hij begint met te zeggen, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dat is hoor, o Israël. Misschien kan je de volgende dia laten zien. Nee. Hoor, o Israël. De Heer is onze God, de Heer is één. Of soms wordt het ook anders gezegd. Hoor, o Israël, er is maar één God. Dat is God alleen. Dat is een beetje de tekst die dat alle Joden opzeggen. En wat staat onmiddellijk daarna in vers 6? Heb daarom de Heere lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met inzet van al uw krachten. Je zou kunnen zeggen, en ook met heel je verstand. Jezus zegt zelf, als aan Jezus wordt gevraagd, meester, wat is het grote gebod van de wet? Dan zegt Jezus, het grote gebod is, heb de Heere lief met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, met inzet van alles wat je hebt. Dus eigenlijk is de wet van God een wet die met liefde heeft te maken, die met de plaats van je hart heeft te maken, die met de plaats van je, waar geef ik aandacht aan, heeft te maken. De wet van God is eigenlijk een wet van omgang, van relatie. En Jezus zegt, het tweede gebod is daaraan gelijk. En dat is, heb uw naaste lief als uzelf. En hij zegt, eigenlijk is dit de basis van heel de wet en de profeten. Waar is je hart? Na het oude verbond, het oude testament, kwam het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is ook weer een uitnodiging. Wil je komen onder de genade van Jezus? Wil je Jezus Christus als Heer in je leven? Wil je op Hem je vertrouwen stellen? Geloof je dat Hij zijn leven gaf voor jou? Wil je met Hem leven? Eigenlijk zegt deze tekst, ik nodig u uit tot een verbond. Ik nodig u uit om bij God zelf te komen en aansluiting met hem te maken. Om hem lief te hebben. En voor sommigen van ons ga je zeggen, oh, dat heb ik al, bij mij was dat 24 jaar geleden, heb ik de eerste keer gezegd, Heer, ik wil met u een verbond sluiten. Ik wil u toebehoren. Ik wil voor de eerste keer in mijn leven zeggen, Jezus, ik wil dat u mijn redder bent. En voor anderen zou het misschien de eerste keer zijn. Je zegt, oeh, dit is een uitnodiging. God nodigt je uit om aan de liefde van Jezus te komen. En weet je wat het mooie is? Iedereen is uitgenodigd. Iedereen. Hij leest het voor. Mozes zegt, de stamhoofden zijn er. De oudsten, de schrijvers, alle mannen en vrouwen en kinderen. En ook de vreemdelingen. Zij die van ver komen en zijn bijgevoegd bij het volk, bij het Israëlitische volk, om hout te hakken en om water te putten. Dat wil zeggen, jij bent ook uitgenodigd. Misschien ben je een stamhoofd. Geert is een stamhoofd. Hij is de oudste van zijn familie. In de zekere zin is hij een stamhoofd. Hij is de oudste van de kinderen, van de 5 kinderen. Misschien ben je een oudste op een andere manier. Misschien ben je een schrijver. Werkelijk een schrijver. Man, vrouw, kinderen. Misschien ben je de vreemdeling hier. Onze broeder Mohammed is een vreemdeling in ons midden. Veel mensen uit andere landen komen in onze kerk. En God nodigt ieder van ons uit om bij hem te komen. Geweldig. We gaan de volgende PowerPoint bekijken. We gaan gewoon de tekst verder lezen. U herinnert u de tijd dat we in Egypte woonden en hoe we daarna door het gebied van andere volken trokken. U hebt toen kennis gemaakt met de gruwelijke afgodsbeelden van hout, steen, zilver en goud die zij erop nahielden. Mogelijk is er hier een man of vrouw of zelfs een familie of stam die op dit moment liever de Heer, onze God, zou willen verlaten om de goden van die volken te gaan vereren. Mogelijk sluimert er zo'n giftige kiem in ons midden. Mocht iemand bij het horen van de vervloekingen menen, ach, als ik mijn eigen koppige hart volg, zal het me even goed voor de wind gaan. En zich daarmee zichzelf geruststellen, dan zet hij alles wat hij is en wat hij heeft op het spel. Ik ga het nog even in het Frans lezen. Vanaf vers 16 is het daar. De nummering is een beetje anders. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays de l'Égypte. Et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leur abomination et leur idole. Le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix » quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif.
De afgodsbeelden van toen. Heeft iemand een afgodsbeeldje bij zich? Dat durft niemand te zeggen. afgodsbeelden bestaan nog altijd. Hè? Ik weet niet of er bestaan natuurlijk echt letterlijke afgodsbeelden. Sommige mensen denken, we hebben geen afgodsbeelden. Nu, het eerste wat ik wil zeggen is, een afgod heet een abomination. Als je in het Frans zegt, abominable. Dat is verschrikkelijk, verfoeilijk. Verfoeilijk is een van de woorden, gruwelijk, afschuwelijk. En wij denken vaak, we hebben geen afgoden meer. On n'a plus d'idole. Nou, ik kan er eentje noemen. Twee maanden geleden hingen er hier en daar nog afgodsbeelden tegen de gevels. Met een rode jas, weet je wel? De kerstman. Dat is eigenlijk een soort van afgod. Goed, je kunt zeggen, ze vereren dat niet echt. Maar hij neemt wel de plaats van Jezus in de kersttijd. Nog iets anders noemen? De televisie. Dat is vaak een beeldgod. Je iPhone, je smartphone. Als je 's morgens wakker wordt, wat is het eerste wat je doet? Naar beneden gaan, even kijken op Facebook wat er iets nieuws is. Oei.
Is dat misschien een afgod? Hoe erken je afgoden in je leven? Wat maakt je eigenlijk gelukkig? Waar ligt je hart eigenlijk nou het dichtste bij? Wie mag er God zijn in jouw leven? Als je de volgende dia kan tonen, René. Hoe herken je afgoden in je leven? Nu, op de eerste plaats moet je beseffen, afgoden hebben een aantrekkingskracht. De Israëlieten werden aangetrokken tot de afgoden en wij worden nog altijd aangetrokken. Als je bereid bent om redelijk grote offers te brengen, dan kan je je afvragen, is dat een afgod? Heb je soms in je macht? Je kunt niet echt meer vrij kiezen wat je doet. Het overheerst je leven. Je zou bijna niet zonder kunnen. En je ontleent er een gevoel van geluk, voldoening of veiligheid aan. En uiteindelijk houden ze je af van het dienen van God. Het is een afgod. Afgod. Toen ik 22 jaar was, was mijn afgod flamenco, Spaanse muziek. De hele gedachte in flamenco is muziek. Daar sta je mee op en daar ga je mee slapen. Dat is altijd in je hoofd. En dat is ook zo. Iemand die echt van flamenco houdt, die heeft flamenco in zijn lijf, als het ware. Dat is een afgod. Op zich is er niks mis aan die muziek. Ja, je zou misschien een paar dingen kunnen zeggen, maar dat kun je van heel veel dingen. Maar in het algemeen is er niets meer. Maar alleen als het je zo'n grote plaats inneemt, dat het voor jou alles is, dan is het eigenlijk een afgod geworden. Misschien de volgende dia. De definitie van een afgod is eigenlijk alles wat van ons de loyaliteit of de trouw vraagt, die alleen God toekomt, is een afgod. En eigenlijk heel veel dingen kunnen afgoden worden. Muziek kan dus een afgod worden. Je werk kan een afgod worden. Je status. Je populariteit. Geld kan een afgod zijn. Geldzucht kan een afgod zijn. Een bepaalde persoon die je steeds maar navolgt, klakkeloos navolgt. Een verslaving is vaak een afgod. Seks, drugs, televisie kijken. Altijd maar verlangen om erkend te worden. Goedkeuring ontvangen van mensen. Horoscopen. De zwarte Madonna. De beelden van dierenriem. De stand van de sterren. Leef ik daarbij? Is dat voor mij zo belangrijk? Weet je, een afgod kan vooral ontstaan uit iets wat goed is. Dat is wel heel moeilijk. Een geliefd persoon. Ja, als ik naar Rut kijk, ik denk dat zij de meest geliefde persoon in mijn leven is. En ja, je partner kan een afgod voor je worden. Maar ook iets anders. Het verlangen om bijvoorbeeld altijd iets goeds te betekenen voor iemand anders. Op zich is dat goed. Er is niks mis mee. Wat is er verkeerd om iets goeds te betekenen voor een ander? Maar als het zoveel energie en tijd van je gaat vragen, dat je eigenlijk niet meer luistert naar God. Een leuke hobby of een mooie sport hebben. De kerk waar je naartoe gaat. Ik hoop dat ik je niet te veel choqueer. Maar het kan een afgod worden. Je kunt alles voor de kerk doen. En weinig voor Jezus betekenen. Ik herinner me dat Emiel Kerkes 2 jaar geleden tegen Geert en mij zei. Toen ze samen waren in een conferentie voor pastors. Hoeveel mensen voor jullie werken voltijds voor God? Eigenlijk was de eerste vraag. Hoeveel mensen werken voltijds voor de kerk? Toen heel veel mensen hun handen omhoog. Wie werkt er voltijds voor God? Heel veel mensen zeggen, ja, ik werk wel voor de kerk. Maar is dat per definitie wel voor God? Je bijbelkennis kan een afgod worden. Ja, als ik tegen jullie zeg, waar staat opwekkingslied zoveel? En je zegt, ja, dat weet ik. Dat kan een beetje, ja. Goed, alles kan dus eigenlijk een afgod worden. En dan staat er in de bijbeltekst, mogelijk is er hier iemand onder jullie, een man of een vrouw, een familie of een stam, die de Heer zou willen verlaten om afgoden te dienen. In een andere vertaling staat er eigenlijk, laat er onder jullie niemand zijn wiens hart wil afwijken van de Heer. Dat heeft mij zo getroffen toen ik dat las. Laat er onder ons niemand zijn die afwijkt van de Heer, die afwijkt naar een afgod. Mogelijk sluimert er zo'n giftige kiem in ons midden. Kan je dat voorstellen? Een wortel van alsem, van bitterheid, staat er in de Bijbel. In het Frans staat er, je hebt het eigenlijk quelqu'un qui se détourne. En dan staat er, je suivrai les penchants de mon cœur. Les penchants, hè? Dat is een helling. Dat is een afgod. Je staat op een helling en je kan niet anders dan voorovervallen, dan verder lopen. Laat dat niet het geval zijn.
Als ik mijn eigen koppige hart volg, dan kan ik zeggen, ach ja, het zal me wel gaan. Dat is absurd. Er wordt wel eens gezegd, je moet je hart volgen. Wie vindt dat je je hart moet volgen? Steek eens eerlijk je hand op. Niemand durft het meer te zeggen. Ik vind dat je soms je hart moet volgen. Soms zijn er dingen waarvan ik zeg van, dit is mijn hart, maar dat is iets wat God op je hart legt. Sommige mensen zeggen, je moet je verstand volgen. Andere mensen zeggen, je moet je gevoel volgen. Je moet eens eventjes op het internet gaan zoeken, mijn hart volgen. Het is heel leuk wat je allemaal ontdekt. Negeer je je verstand? Nee, dat is een opdracht. Negeer je verstand en ervaar de wijsheid van je hart. Ja, soms is dat zo. Soms is dat zo. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met alles wat in u is. Dus je verstand moet je ook gebruiken. Ivan Thomas is een evangelist in West-Vlaanderen en hij zegt, aan de hand van ons verstand kunnen wij God leren kennen. Het is niet alleen gevoel, het is niet alleen hart. Want God zegt, we moeten God lief hebben met ons verstand ook. Weet dat je hart zich makkelijk afkeert van God. Goed, we gaan een stukje verder lezen. Wat gebeurt er als je hart zich afkeert van God? PowerPoint 13 is het, denk ik. Want de Heer zal het hem niet willen vergeven. De Heer zal zijn gekrenkte liefde wreken en al zijn woede tegen hem laten losbarsten. Alle vervloekingen die in dit boek beschreven zijn, zullen hem treffen. En de Heer zal ervoor zorgen dat niets op aarde nog aan hem herinnert. Dat is de vloek. De Heer zal hem afzonderen van de stammen van Israël en hem voor het ongeluk bestemmen overeenkomstig de vervloekingen van het verbond dat in dit wetboek is opgetekend. Nog eventjes in het Frans lezen. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous des cieux. Et l'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'Alliance écrites dans ce livre de la loi.
Wow, dit is wel serieus, hè? Dit is wel echt erg. Ik denk een van de grootste morele gevaren die we kunnen hebben is de gedachte dat er geen gevolgen zijn aan het je afkeren van God, aan het je verzetten tegen God. Dat is oerstom. Als je je verzet tegen God, dan zeg je dus eigenlijk tegen God dat jij slimmer bent dan Hij en dat de zegeningen die dat God je wil geven, dat je die zelf kunt bewerken. God zegt ik wil je zegenen en je zegt van, oh als ik mijn eigen koppige hart volg, dan zal het me wel goed gaan. En dan zal het ook met mij gezegend zijn. Je kunt dus de volgende dia laten zien hoe stom het is. Gasten die aan een gasinstallatie aan het werken zijn. Oh jongens, daar ontsnapt gas. Die ene zegt, ah, hoop met zeuren. En de ander zegt, geef eens een sigaretje. Oerstom. Hoe verschrikkelijk is de vloek die volgt op het niet volgen van God. In het Engels staat er, the Lord shall blot out his name. De God zal zijn naam uitwissen, zal hem uitvegen. En toch wil God genade en zegen geven. Wat heeft dat allemaal met ons te maken? Net als toen in de velden van Moab zijn wij allemaal tezamen. Stamhoofden, oudsten, schrijvers, vaders, mannen, vrouwen, kinderen. Kinderen zijn nog een paar kinderen in ons midden. Ook baby's zullen erbij geweest zijn toen. Baby's zoals Nesha nu. En God nodigt ons uit om onder de zegen te komen van God. Wil je onder de genade komen? Wil je dat God je zegent? Maak een keuze. Keer je niet af. Kies voor de zegen. Ik wil graag eindigen met, ik wil eigenlijk nu eindigen en dan Rut de kans geven om nog een lied te zingen. Ja, is dat goed? En dan, ik weet niet, iemand ging de kinderen halen. Ik denk dat Geert het is. Ja.
Ik kies vandaag, ik leef voor u. Ik kies vandaag, ik geef mijn ja aan u. Ik kies vandaag, ik wil uw stem verstaan. Mooi lied, dat past ook bij de preek. Ik leef voor u, ik kies vandaag. Ik geef mijn ja aan u, ik kies vandaag. Ik wil uw stem verstaan, ik kies vandaag. Ik leef voor u. Want met heel mijn gezin dien ik u Heer. Want met heel mijn gezin wil ik leven tot u weer. Vandaag ik kies. Ik kies. Vandaag, ik leef voor u, ik kies vandaag, ik geef mijn ja aan u, ik kies vandaag, ik wil uw stem verstaan, ik kies vandaag. Ik leef voor u, want met heel mijn gezin dien ik u Heer. Want met heel mijn gezin wil ik leven tot u weer vandaag. Vader God, vrede vorst, wonderbare raadsman, majesteit, toegewijd, willen wij u volgen. Ik kies vandaag, ik leef voor u. Ik lees vandaag, ik geef mijn ja aan u, ik kies vandaag, ik wil uw stem verstaan, ik kies vandaag, ik leef voor u. Geert, heb jij de tieners ook gehaald? Ah, oké, okay, het is goed, Geert. Roger, mag ik jou al gewoon vragen?
Nou, ik denk misschien het verbond sluiten, dat deed God met het volk. En het is niet zo dat Nesha automatisch gered is door te bidden voor hem. Maar we geloven wel dat we een zegen kunnen vragen over Nesha. Een zegen kunnen vragen over Clarice en Canisius. En dat willen we zo gaan doen. Canisius en Clarice, kunnen jullie naar voren komen? En Nesha ook? Ja.
Wat we gaan doen, we gaan een paar vragen stellen aan Canisius en Clarice. En de vragen gaan ook getoond worden op het scherm. Alors on va demander quelques questions à Nesha, Clarice et Canisius. Et vous allez aussi voir les questions posées sur le tableau. En Geert, jij mag er ook al bij komen. En Tim en Naomi ook. Tim en Naomi, jullie mogen er ook al bij komen. Hè? Goed. Zo. Ja, zet je misschien een beetje... Ik stel voor dat we het als volgt doen. Ik ga wat vragen stellen aan Canisius en aan Clarice. Zij gaan antwoord geven op die vragen. Daarna stel ik voor dat Geert en ik bidden voor Canisius en Clarice. Dan Tim en Naomi gaan een klein woordje uitleg geven, denk ik. Is dat goed? Ja? Waarom dat je, of jullie mogen het ook. Vous pouvez aussi donner une petite explication pourquoi vous avez demandé Tim et Naomi. C'est bien, ou qui veut le faire? Vous deux? Oké, okay, ja. Canisius gaat dat doen. En dan gaan Tim en Naomi ook bidden voor Nesha. Goed? Goed, ik ga beginnen met de vragen. Ik weet niet of je ze kunt tonen. Ik ga 5 vragen stellen. En de bedoeling is dat jullie op die vragen ja zeggen. Je vais poser 5 questions. Et c'est l'intention que vous dites oui. Erkennen jullie... Je vais les poser en deux langues. Erkennen jullie Canisius en Clarice... dat Nesha jullie door God gegeven werd en dus een kostbare gave van de Heer is. Clarice et Canisius, reconnaissez-vous que Nesha vous est donnée par Dieu et alors qu'il est un don précieux du Seigneur? Quelle est votre réponse? Oui. Beloven jullie voor het aangezicht van God en ten aanhore van de gemeente hier dat jullie toegewijd aan de Heer Nesha zullen opvoeden tot eer van hem? Promettez-vous face à Dieu et à l'écoute de la congrégation présente, avec dévouement au Seigneur d'élever Nesha à la gloire de Dieu. Beloven jullie dat jullie Nesha reeds vroeg zullen wijzen op de weg die naar het eeuwig leven leidt en zullen vertellen van de Heer Jezus? Promettez-vous de montrer à Nesha depuis l'enfance le chemin qui mène vers la vie éternelle et de raconter du Seigneur Jésus? Beloven jullie dat jullie steeds, zowel in het huiselijk leven als in alle andere dingen, Nesha tot voorbeeld zullen zijn, zodat Nesha zo vroeg mogelijk de Heer mag gaan liefhebben? Promettez-vous de toujours donner l'exemple dans toutes les situations, afin que Nesha aimera le Seigneur dès son enfance? Mag de Heer de leiding nemen over het leven van Nesha en mag hij ermee doen wat hem goed dunkt? Est-ce que vous permettez que Nesha soit placée sous la direction du Seigneur et permettez-vous le Seigneur de guider sa vie? Amen. Alléluia. Geert, ik wil...
Ja, mogen klappen ook hoor.
We gaan allebei bidden. Geert en ik gaan bidden.
Maar ook ja gezegd in afhankelijkheid. Kees en Canisius hebben aan mij en Naomi gevraagd om, hoe zij het noemen, geestelijke mentors te zijn van hun kindje. Wat eigenlijk neerkomt op Meter en Peter zijn, maar niet Meter en Peter zoals wij dan nu kennen. Gewoon cadeautjes geven als het verjaardagen zijn en zo, maar echt daar zijn voor het kind. En dat wij mogen een voorbeeld zijn voor Nisha ook. En hem mogen op God wijzen ook, zoals zij Nisha op God gaan wijzen, gaan wij dat ook moeten doen. Dat is een verantwoordelijkheid die wij krijgen. En een van de redenen ook dat Clarice en Canisius aan ons hebben gevraagd, is omdat wij zijn Belgen, dus zij zijn van Rwanda. Zij zijn in een andere cultuur opgegroeid en zij willen eigenlijk voor Nisha, zij hebben bepaalde ideeën over hoe een kind moet opgroeien en hoe een kind zich moet gedragen en hoe een volwassene zich moet gedragen of een tiener zich moet gedragen. En deels gaat dat bepaald zijn door het woord van God en deels gaat dat bepaald zijn door hun culturele achtergrond. En zij zijn zich daarvan gewaar en zij willen dus ook voor Nisha, die in een andere cultuur gaat opgroeien, dat die ook een tweede set ouders heeft waar hij ook dingen kan aan vragen. En dat we eigenlijk die tweede cultuur kunnen aanbieden aan Nisha en dat wij kunnen, wanneer zij twijfelen of iets cultureel is of iets bijbels is, dan kan Nisha dat ook aan ons komen vragen. Bijvoorbeeld. Dat is een van de dingen. Maar dus gewoon het feit dat wij een voorbeeld moeten zijn voor Nisha, en dat wij dan eigenlijk een zware verantwoordelijkheid krijgen die veel meer dan dat traditioneel gezien wordt in Meter en Peter. En wij nemen dat met plezier op. Wij hebben daar ook voor gebeden. En dat is een verantwoordelijkheid die wij samen opnemen voor Nisha. Dus we zullen nu even Nisha zegenen. Zij gaan nog iets wil zeggen?
Ik denk dat het ook belangrijk is om te zeggen dat wij beloven aan Canisius en Clarissius om nooit dingen tegen Nisha te zeggen die echt omgekeerd zijn aan wat zij willen. Maar we willen dan echt altijd met hen aan tafel zitten en kijken wat staat er in de Bijbel en wat wil God. Want zij willen geen per se Rwandese opvoeding, maar ook niet per se een Belgische. Ze zeggen, we willen onze zoon gewoon met een Bijbelse opvoeding grootbrengen en daarin willen wij hen gewoon bijstaan. Zo goed als dat we kunnen.
Ik wil nog graag samen met jullie een zegenlied zingen. Jullie mogen nog even blijven staan. Het lied zegt: ik bid dat God jou zegent, jij lieve kleine schat. Lydia, wil je meespelen, alsjeblieft? Mensen die het